Goedemorgen allemaal. Dat is een tijd geleden dat ik hier was. September helemaal. Ik heb jullie gemist. Mooi om hier weer te zijn. En mooi om met jullie Gods woord te mogen delen. Dat woord wat rake dingen kan zeggen. Dat woord wat ons mag leiden op onze weg, wat ons kan leiden in ons handel en wandel. Dat woord van God wat duidelijk maakt dat er inderdaad herstel mogelijk is, dat er vergeving is, dat er genade is. Wat er ook gebeurd is in je leven, je mag altijd bij hem komen. En wat er ook gebeurd is in iemands leven, iemand mag altijd bij ons en bij hem komen. Iemand mag altijd deel uitmaken van ons samen. En het probleem daarin ligt meestal dat wij daar zo onze eigen gedachten over hebben, hoe die ander zich dan zou moeten gedragen. Hoe die ander met het leven zou zijn moeten omgegaan. Zou moeten omgegaan zijn. Nou ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval zoiets. En want ik moest het al voorbereiden voordat ik vorige week op reis ging. We zijn een weekje met mijn vrouw en dochter naar New York geweest, dus ik ben net terug. Afgelopen vrijdag, ja, zeg dat zo. Het was verschrikkelijk druk daar, maar ook ontzettend leuk om dat eens mee te maken. En ja, mooie stad. Vreselijk hoog gebouw, waar ik met mijn hoogtevrees ook bovenop heb gestaan. Dus vooral ver uitkijken, niet naar beneden, want dan wordt het pas heel erg. En ja, over ruimte gesproken dacht ik van, jongen, er waren van die wijken waar het best heel rustig was, maar er waren ook van die straten en pleinen en wijken en winkelcentra, wat verschrikkelijk druk was natuurlijk. Met zo'n beetje, zeg maar, gemiddeld tussen de 10 en 15 miljoen mensen die zich daar ophouden. Inclusief de gasten dan, zeg maar, 8,5 miljoen mensen die daar wonen. En wat je daar ziet vooral is heel veel verschillende soorten mensen. Zeg maar, het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Het maakt niet uit wat je aan hebt. Het maakt niet uit wat je op hebt. Het maakt niet uit wat je op je lichaam hebt of aan je lichaam hebt. Just be happy, zeg maar, zoiets. Weet je wel? En waar het ook wel lijkt of alles gericht is op die mens. Waar het ook lijkt alsof alles gericht is op vooral gewoon kijk eens wat wij allemaal samen doen. En gelukkig zijn er dan ook van die plekken waar we dan zelf ook geweest zijn op zondag. In een gemeenschap waar vele mensen komen. Waar onze God groot gemaakt wordt. En ja, waar je dan echt ook gewoon proeft iets van de heerlijkheid en de goedheid, de grootheid van God. Maar vooral ook van zijn ontferming over mensen. En ook in die kerk was het best wel vrij druk. Daar zitten geloof ik, volgens mij hebben ze daar drie diensten op zondag ook, van een ruimte van 3000 plaatsen waar mensen kunnen zitten, zeg maar 3300. Dus je kunt wel nagaan dat ook veel mensen daardoor ja, gelukkig door dat geloof geraakt worden. En de vraag is altijd van, in hoeverre maken wij ruimte? Hè? Ruimte maken voor iedereen. Maar dat begint ergens met ruimte maken in je eigen bestaan, in je eigen hoofd, in je eigen hart. Ruimte maken om God te ontmoeten. Want ik geloof dat de ruimte zit hem in hem. In hem is ruimte. Genade op genade kwam de Heer Jezus brengen, zeg maar. En als je ziet hoe Jezus met de mensen omgaat, in de verhalen die geschreven zijn, hoe hij met verschillende mensen omging in zijn leven op aarde, dan zag je dat hij met hele andere mensen omging dan dat eigenlijk de gelovige Joden, zeg maar, de religieuze mensen van die tijd, de leiders, religieuze leiders ook van die tijd, maar vonden dat het eigenlijk goed fout was. En daarin zie je dan dus dat er juist, Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Hij zegt over de Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen en het u openbaren, het jou bekendmaken. Daar zie je dan juist dat hij die mensen juist opzoekt, zeg maar. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Hij gaat niet uit van, zeg maar, de gezonde mens, die heeft geen dokter nodig, zegt hij letterlijk, maar de zieke mens. En hij gaat niet uit van de volmaakte mens, maar hij gaat uit van de niet-volmaakte, de onvolmaakte mens. En daar wil hij juist zijn grootheid, zijn liefde, zijn goedheid, zijn genade laten zien. Ruimte maken voor iedereen. Dat betekent ook dat je ruimte geeft aan elkaar. Ook wij kunnen hier zitten en over sommige dingen heel verschillend denken. Dat kan heel simpel gaan al over uiterlijke zaken, maar dat kan ook gaan over innerlijke overtuigingen. Kan ook gaan over je geloof. Daarin kunnen we ook verschillen. En daarin hebben we ook nodig om te leren dat we elkaar ruimte geven. Want het zit hem niet in hoe ik denk over geloof of hoe ik denk over God. Maar het zit hem veel meer in het feit dat hij mij lief heeft. En het feit dat hij vergeeft en het feit dat hij herstelt. En de kans die ik loop, zeg maar, om tegen hem aan te lopen, om het zo maar te zeggen, die kans mag ieder mens hebben. Hoe goed of hoe fout, zou je kunnen zeggen, die persoon ook is. Dat betekent dat wij in onze gemeenschappen, in de christelijke kerk, ruimte mogen leren maken voor elkaar. En als we dat doen, dan komt er waarschijnlijk ook een soort van vanzelf wel ruimte voor de mensen van daarbuiten. De mensen die nog niet deel uitmaken misschien van het koninkrijk van God, van de kerk, van de kinderen die geloven in hem, maar die nog bezig zijn te zoeken. En geloven, er zijn heel veel mensen die zoeken. En wat we net ook zingen, dat is toch wel heel bijzonder dan, dat je daarin ziet dat wat je ook gedaan hebt en wat er ook met je gebeurd is en al die verschillende zaken die ons zo bezighouden, de onrust die ik heb gezien in de ogen van mensen, die ik soms in mijn eigen hart voel, het kan niet gek genoeg om maar andere dingen te verbergen die ik soms proef bij andere mensen, waarvan ik denk van, oh, wat zou het mooi zijn als jij, als u tegen de Heer Jezus zou aanlopen. en soms is dat niet altijd even gemakkelijk, omdat er dan misschien dingen zijn die waar je eerst als het ware jezelf moet ontdekken, die je mag loslaten, die soms ook al niet even gemakkelijk zijn om dingen soms los te laten, maar waarin je wel de vrede mag gaan proeven en waarin er herstel mag zijn voor jouw wonden. Nou, die ruimte die je vindt bij hem, die we met elkaar mogen oefenen en die we als het ware ook met elkaar als kring van kinderen van God weer mogen geven voor een ander, dat zal leiden tot meer mensen die hem leren kennen. En daar gaat het eigenlijk vandaag over. 10 november 2019. Ruimte staat een beetje te hoog, hè? Ik weet niet hoe dat komt. Apart? Nou ja. Daar weer niet, maar dat is misschien, maakt niet uit. Volgens mij begon ik, oh, moet ik natuurlijk wel aanzetten. Altijd hetzelfde. Begon ik met een, die tekst, maar ik ga eerst even gauw door, dan kom je hier zo op terug. Ik wil eerst namelijk dit even lezen met jullie. Paulus gearresteerd in Handelingen 21. In Handelingen zie je dan dus dat de Heilige Geest, die door de Heer Jezus is uitgestort over de mens, zeg maar, hè, over zijn discipelen, over zijn kinderen daar, dat daar heel veel gebeurt. Er is ontzettend veel beroering, zou je kunnen zeggen. Er is ontzettend veel beweging, zou je kunnen zeggen. En ook een van die mensen die daar ontzettend veel beweging geeft en letterlijk in beweging komt, zijn zendingsreizen, is Paulus. Enig moment komt Paulus in een stad en daar lezen we vervolgens dan over dit over. Toen de 7 dagen van de reiniging bijna verstreken waren, zagen Joden uit Azië Paulus in de tempel. Ze grepen hem vast en brachten grote opschudding teweeg onder de tempelbezoekers. Ze schreeuwden, Israëlieten, kom ons helpen. Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert en tegen de wet en de tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken de tempel binnengebracht en daarmee heeft hij deze heilige plaats ontwijd. Mensen konden niet zomaar in de tempel komen. Mensen mochten niet maar zo in de tempel komen. Dat waren de heidenen als het ware en de plek van de tempel was de woonplaats van God en daar mochten alleen mensen die met God wilden leven en eigenlijk ten diepste alleen het volk Israël. Ze hadden hem namelijk kort tevoren met de Efeziër Trofimus in de stad gezien en ze dachten dat Paulus hem meegenomen had naar de tempel. Ze dachten het alleen nog maar, hè. De hele stad raakte daardoor in rep en roer en er ontstond een volksoploop. Paulus werd hardhandig uit de tempel gesleurd, de tempel uitgesleurd en meteen werden de tempelpoorten gesloten. Je moet je voorstellen, die mensen die dus inderdaad daar leefden en die rondom die tempel de hele cultus als het ware ook kenden, de godsdienst kenden en ook leefden naar in die cultuur en naar de gewoonten van zoals het al eeuwenlang bestond, hadden daarin ook hun eigen denken en hun eigen gevoel en hun eigen bestaan, hun hele overtuigingen en hun eigen cultuur. En als ze dan dus vervolgens zien dat er iemand met Paulus meekomt, een Efeziër,
komt dus uit Efeze. Met een beetje een aparte naam, Trofimus, ik weet niet wat dat betekent, maar ik vond een aparte naam. Dan zie je dus vervolgens dat ze alleen al denken, die gast was bij hem, dus waarschijnlijk heeft Paulus hem ook meegenomen in de tempel. En is er een hele toestand, een heel gekrakeel, een volksoploop letterlijk, zoals het staat. De hele stad raakte dan vervolgens in rep en roer. Dus dat is nogal wat. Daar is gedoe over geweest, zeg maar. En zo zou je dat kunnen zeggen, zie je dat ook in heel veel van de godsdiensten vandaag de dag. Bij verschillende godsdiensten overigens. Niet alleen in de christelijke kerk zie je dat soort dingen, waar het best lastig is om enige beweging daarin te hebben, zeg maar, te krijgen. Omdat ook wij een soort van wel zo vastzitten aan onze veiligheid en aan onze overtuigingen en aan ons soort, zeg maar, bij wijze van spreken. Dat zie je ook bij de mensen die in de islam geloven. Dat zie je met het gedoe met de hindoes en de moslims nu weer net. Las ik gisteren een stuk over wat zich in India op dit moment afspeelt. Heeft een rechter eindelijk een eeuwenoud stuk land waar ooit een, sinds de, weet ik veel, middeleeuwen ergens al een tempel op stond. Of moskee opstond inderdaad, van de moslims, heeft het nu toegewezen aan de hindoe mensen, wat een minderheid is, maar inderdaad, heel vroeger was dat inderdaad van de hindoes. En nu is daar natuurlijk weer gedoe over. Dus dat zijn allemaal zaken van, er staat een tempel van een andere god op onze grond. Nou, allemaal van dat soort dingen. Je zou denken, een beetje een normaal denkend mens misschien, van joh, kom daar een beetje goed uit met elkaar. Maar nee, ze gaan elkaar letterlijk te lijf, te voet en te paard en te vuur, zeg maar. Nou, zo speelt dus eigenlijk in het denken van veel mensen, ook in ons denken. En vergis je niet, we zitten vaak meer vast dan dat we denken aan onze eigen soort van overtuigingen en cultuurtjes. Zo speelt dat bij heel veel mensen vandaag de dag in deze tijd ook. Dan ga ik even terug naar een ontmoeting die de Heer Jezus had, ruimte maken voor iedereen. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. En dan staat er in vers 4, daarvoor moest hij door Samaria heen. In de NBG staat letterlijk, hij moest door Samaria gaan. Nou zou je denken van, hey, zit er dan een verschil tussen? Ik zie niet zoveel verschil, maar daar kom ik dan zo nog even weer op terug. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Zie je hoe belangrijk het daar weer is, grond enzovoort, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om, staat er dan nog in die tekst. Op dat moment kwamen zijn leerlingen, ik lees nu een heel stuk verder, want Jezus krijgt daar een heel verhaal met haar, maar zij ook stelt al die vraag. Hè? Je moet je voorstellen, deze vrouw die op het middaguur aan de put is, zonder dat iemand daar is, en ze had er ook niet gerekend dat er iemand was, en zeker niet dat een Joodse man daar zou zijn, in Samaria. Dat was het plek waar de Joden het liefst niet wilden zijn. En zij is daar en zij komt daar. En dan gaat die man ook nog met haar spreken en stelt haar een vraag. Nou, dat is eigenlijk waar het om gaat. Vervolgens zie je dan dat de discipelen weer terugkomen, de leerlingen. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? Excuus. Hey, dat is apart. Ik heb het hier anders staan dan dat ik het bij jullie heb opge... Ik ga gewoon even hier lezen. De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? Zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te voltooien. Jullie zeggen toch, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing, de een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken het werk af. In die stad, Sichar, komen dan veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Wat ze namelijk had gezegd, hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben zelf van hem gehoord en weten dat hij, de Messias, dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Nou, het begon er dus mee dat Jezus ging van Juda weer terug naar Galilea. Zo staat het er. Weer terug naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. En hij moest door Samaria heen, staat er dan in de NBG. Nou, dat is een beetje onzin. Staat in de Bijbel, ik weet het, sorry dat ik dat zo zeg. Maar inderdaad was het zo dat als je van Galilea naar het zuiden ging, dan kwam je door Samaria. Maar een beetje een goede Jood, die ging daar omheen. Want zoals ik al eens eerder gezegd heb, de Joden en de Samaritanen, die mochten elkaar niet zo heel erg. En die waren niet van elkaars grondgebied. En die hadden ook zoiets van, nou, daar moeten we niet te veel mee in aanraking komen. Je moet je niet verontreinigen door met dat soort mensen, om te gaan. Heidenen zijn erg, maar Samaritanen, die zijn nog veel erger. Want die zeggen dat ze in dezelfde God geloven, doen het alleen net even wat anders. Zeg maar dat. Dus heidenen, oké, die weten er nog niks van, maar Samaritanen, dat is toch erg, daar kun je beter niet mee omgaan. Dat is eigenlijk, en dan staat er, hij moest door Samaria gaan. Nou, iedere, zeg maar, tempeldienaar, iedere leviet of wie dan ook, maar die van het noorden naar het midden van het land zou gaan, zou zeggen, dan ga je er dus gewoon omheen. Voor mij ga je door een ander land, maar je gaat zeker niet door Samaria. Dat is wat er in die tijd bedacht, gedacht en gedaan werd, letterlijk. Wat ik daarin zelf proef, is dat de Heer Jezus, waarom moest hij dan wel door Samaria gaan? Dat zit hem in de ruimte van God, dacht ik. Dat zit hem in de liefde van God. Hij wordt zo gedreven door de liefde. Hij heeft zo'n gesprek met zijn Vader, constant heen en weer. Ik doe wat ik de Vader zie doen. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Vader is aan het werk, dus ik ben aan het werk tot nu toe. Dat zijn allemaal dingen die hij zegt. En dan staat er, hij moest door Samaria gaan. Dus waarom moest hij? Hij moest gedreven door de liefde, zou je kunnen zeggen. Gedreven ook door de Heilige Geest. Vervuld en geleid door de Heilige Geest, moest hij door Samaria gaan. Dat is eigenlijk dus wat daar volgens mij ook door Johannes mee bedoeld wordt. Genade op genade is ruimte, ruimte voor God in jezelf, zoals wij dat ook mogen leren ontvangen, zoals wij dat ook mogen leren beoefenen met elkaar en ieder persoonlijk, om daardoor gedreven te worden. En daardoor krijg je ook ruimte. Je gaat volgens mij kijken met andere ogen. Je krijgt een denken wat anders is dan jouw denken. Jou wordt geopenbaard veel meer dan wat zomaar in, laat ik het maar even bij mezelf houden, in mijn eigen kleine ikje, in mijn denken over mensen, in mijn veel te weinig ruimte, misschien wel voor andere mensen, in mijzelf zit. Nou, dat is precies wat God bij ons wil doen. Dus hij moest door Samaria gaan. En notabene, wat gebeurt er? Ze komen vlak bij Sichar, bij een put, hij krijgt daar dorst, en hij wil even rusten, de discipelen gaan even wat eten kopen en notabene ontmoet hij een Samaritaanse vrouw. Onvoorstelbaar. Nou, dat hele verhaal van die Samaritaanse vrouw, dat bespaar ik je even, dat zul je ongeveer wel kennen, denk ik. Maar je ziet dus, eerst al de Samaritaanse vrouw die zegt, hoe kunt u nou als Jood met mij, een vrouw, een Samaritaanse vrouw, notabene spreken. Dat was in haar denken dus ook al zo. Hè? Het was niet alleen dat de Joden de neus zeg maar zo om Samaria heen liepen. De Samaritanen zelf proefden dat ook. Misschien wel een beetje vanuit een soort van ondergeschoven gevoel. Van, oh, dat doen jullie toch normaal ook nooit, zeg maar zo. Misschien wel omdat zij dat ook vonden. Van ja, maar wij hebben de waarheid. Niet jullie Joden, nee, wij de Samaritanen. Wij hebben de waarheid. Dus ook bij haar leefde dat zo. Nota bene was Jezus een Joodse man. Een Joodse vrouw die dan met een Samaritaanse vrouw gaat spreken. Dat zou misschien nog kunnen, maar een man die met een... En zij zag ook nog dat hij een religieus mens was, zeg maar. Dus er is ook nog iemand die echt gewoon verbonden is met de God van Israël. Dat kon je zien aan zijn kleding, aan de dingen die hij bij zich of om had. Hoe dan ook, dat was zichtbaar. En zij... Ze vraagt zich dan dus af hoe zo'n religieus mens, spiritueel, geestelijk mens, zeg maar, mens van de tempel, van God, van Israël, met haar een Samaritaanse zou spreken. Als de discipelen terugkomen bij de Heer Jezus, dan zie je hetzelfde gebeuren. Hoe kan hij dat nou doen? Weet je wel zo? Hoe kan hij dat nou doen? En dat was altijd al gedoe, die discipelen snappen er helemaal niks van. Want als er dan kinderen bij hem komen, dan zeggen ze, joh, weg met die kinderen. Weet je wel? Weg met die kinderen, daar heb je geen tijd voor, geen ruimte. En dan zegt Jezus, laat de kinderen tot mij komen. En Jezus voelde dat hij moest door Samaria gaan. Dus hij moest ook die vrouw ontmoeten, zou je kunnen zeggen, in zekere zin. En doet dat dan ook vanuit de ruimte van God en wil dat dan ook. Omdat dat zijn hart is, zijn betrokkenheid is bij ieder mens, Jood en heide en zelfs Samaritaan, zou je kunnen zeggen, met Joodse ogen. Nou, dat is dus precies dan ook wat daar dan vervolgens gebeurt. Wat ik net over Paulus ook liet lezen, je kunt je wel voorstellen dat dus dat voor de discipelen, ook al rechtgeaarde Joden, zeg maar, misschien hier en daar is een slippertje of een foutje gemaakt, oké, maar ze waren aangenomen door de Heer Jezus. Ze waren aangesteld door de Heer Jezus. Ze mochten met hem optrekken en ze mochten veel van hem leren. Ze waren als het ware tegen hem aangelopen, zoals ik dat al wel eens zeg. Zij waren nou echt mensen die werden geroepen door hem en die ja hadden gezegd op zijn uitnodiging. Ze waren tegen hem aangelopen, zoals vele mensen tegen hem aanliepen, waar vele verhalen over geschreven staan en waarvan je dan ziet dat zij veranderen. Ik noem maar even Maria. Ik noem maar even die huilend aan de voeten van de Heer Jezus komt te staan als Jezus bij Simon in huis is. Ik noem maar even Zacchaeus. Ook zo'n man met zo'n verhaal. Allemaal verhalen waarvan je denkt van nou, moet de Heer Jezus daarmee optrekken. Mensen die tollenaars en hoeren waren, zeg maar. Mensen die fout waren, wijndrinkers. Zo werd Jezus dus ook bejegend ten diepste. Hè? Moet je eens kijken waar die man mee omgaat, dat kan toch niet. Met hoeren en tollenaars gaat hij om. Hij hoort bij die wijndrinkers. Eigenlijk zeiden ze, hij hoort bij die goddelozen, die het allemaal verschrikkelijk fout doen. Nou, dat is dus waar de Heer Jezus, ik hoop dat dit nog goed water is, met een goede houdbare datum. Nou, hij smaakt nog. Maar je ziet dus inderdaad dat hij juist die mensen steeds weer opzoekt. Dat het dus in zijn bestaan, in zijn leven, 100% geleid en vervuld door de Heilige Geest, dat er in zijn leven ruimte is voor juist die mensen die dat zo hard nodig hebben. Heel veel mensen schreeuwen enorm om zich heen om maar de pijn van binnen niet te hoeven voelen. Heel veel mensen die kleden zich bijzonder, misschien wel heel bijzonder in jouw ogen, zeg maar. En misschien willen ze daar dan wel een soort van de blitz mee maken of iets verhullen, misschien wel, om maar de pijn van binnen niet te hoeven voelen. En geloof me, ieder mens, of we nou hier zitten binnen of daar buiten bij wijze van spreken, ieder mens heeft van die dingen die hij liever niet wil in de openbaarheid wil brengen, die liever wat verhult, waar die zich voor schaamt, waar die een schuldgevoel over heeft. Dat hebben wij allemaal. Alleen wij, die hier zitten, lieve mensen, wij weten de weg. Wij weten hoe we daarmee om mogen gaan. Wij weten hoe we daarmee om kunnen gaan. En daarom kunnen wij ook die vrede ontvangen. En daarom kunnen wij ook die heling ontvangen. En juist daar wil de Heer Jezus voor hen die dat niet weten, die dat nog niet kunnen, die weg nog niet hebben gevonden, juist daar wil Hij er voor hen zijn. Deze mensen, ik weet niet of je ze kent, toevalligerwijs zou je ze in de kerk verwachten. Ik weet het niet. Wie zou bijvoorbeeld die linker wel zo lekker in de kerk verwachten? Zeg het eens. Ja, eentje in ieder geval, die heeft er ook ontmoet. Net als ik. En wie zou die rechter eerder in de kerk verwachten dan misschien? Doe eens even mee, je mag meedoen vandaag. Ja, nou inderdaad, die ziet er toch wat normaler uit. Zo volgens onze ogen in ieder geval. Het is bijna moeilijk om dat zo eerlijk te vertellen, maar in ieder geval is het eigenlijk wel zo. Deze vrouw, zij is Nadia Bolz-Weber, en zij is, ik zal het heel snel zeggen, van de Church of the Fuck-ups. Zal ik niet meer herhalen in deze fijne kerk, maar dat betekent zoiets als, zij heeft in Amerika heeft een kerk gestart als kerk voor mensen die het compleet verbruikt hadden. Zo noemden ze zichzelf dan ook. Ik zal het niet nog een keer herhalen, maar dat zoek je zelf maar op. En zij heeft inderdaad allemaal tattoos en zij heeft ook een leven achter de rug. Maar zij is gewoon Anglicaans dominee. Onvoorstelbaar. En als je zo in eerste instantie kijkt, dan zou je inderdaad misschien, net als wij allemaal, wel denken van nou, weet je, die zou ik eerder in inderdaad New York wel verwachten of zo. Maar dan gewoon een of andere scene of zo misschien. Nou, die kerel daarnaast, die is er bij een hele grote jongere evangelisatieorganisatie uitgetrapt, omdat hij bleek homofiele gevoelens te hebben. Dus hij is ook gewoon geordineerd voorganger in de militaire krijgsmacht. Werkte bij een prachtig mooie grote organisatie, ik zal het verder allemaal niet nader noemen. Als je dat zou willen, kun je dat zelf allemaal opzoeken. Maar toen bleek dat hij dus niet op vrouwen, maar op mannen viel, eruit getrapt, zeg maar, letterlijk en figuurlijk. En is tot op de dag van vandaag gewoon ook een weg aan het zoeken daarin. Je ziet dat ons eerste denken over mensen, wordt bepaald door ons eerste zicht. En vervolgens, wat je dan meer gaat weten over mensen, ga je dan weer een volgend denken voor jezelf op loslaten. En misschien wel een veroordeling, of minimaal een oordeling, of minimaal een eerste beoordeling misschien. Misschien heb je wel een vooroordeel in een zekere zin. En zou je het heel raar vinden als ik hier mijn trui optrek en dat helemaal het gevolg getatoeëerd staat. Dat is echt zo, kun je van me aannemen. Niet dus. Maar in ieder geval, dat zou je toch wel even gaan schrikken, zeg maar, weet je wel, dat. Nou, hoe kijken wij naar mensen? Hoeveel ruimte hebben wij voor mensen? En wat is het eerste wat we zien en hoe gaan we daarmee om? Dat zijn al die vragen die we nodig hebben als we ruimte willen maken voor mensen. En die eerste ruimte, nogmaals, lieve mensen, moeten wij zoeken bij hem. Bij de Heer Jezus. Hij kijkt naar die vrouw met die tattoo, naar die Samaritaanse vrouw, die alle Joden misschien wel zou hebben afgewezen. Misschien zat ze ook wel in die tijd onder de tattoos en onder de neusringen en weet ik, vreselijke toestanden allemaal, kan mij het schelen. Maar dat je dus zegt van, nou, hoe gaat hij daarmee om? Daar kunnen wij van leren. Deze twee mannen, zouden we die in de kerk verwachten? En zou je daar dan een goed gesprek over kunnen hebben? Over de liefde van God en de vrede van God en het koninkrijk van God? Of zou je denken van, dan loop ik liever even een rondje omheen. Of nou, zo'n man met zo'n baard en zo'n dingetje op zijn hoofd, dan weet ik al hoe die denkt, dus daar ga ik niet mee in gesprek. Ik hoop dan altijd dat zij de kans lopen om tegen de Heer Jezus of een van zijn afgezanten aan te lopen. Dus bijvoorbeeld tegen jou of mij. Dat hoop ik dan, maar ik denk dat dat lastig is. Ik denk zelf wel dat dat voor ons lastig is om op die manier ruimte te maken voor anderen. En toch wil ik daar een pleidooi voor houden vanmorgen. Omdat ik geloof dat de Heer Jezus dat deed. Omdat ik geloof dat hoe lastig het soms ook is om in de veiligheid en de gewoonten van ons, de cultuur van ons, zoals we met elkaar kerk zijn, heb ik het niet alleen over de Muntendamse Baptistengemeente, laten we wel wezen. Hè? Dat we met elkaar als kerk, gemeenschap van Jezus Christus, alle hoeken en gaten, links en rechts, dwars door en voor de deur uit, wat we ook zijn, dat we dit moeilijk vinden, dat we dit lastig vinden. En toch geloof ik en zeg ik, doe dat alsjeblieft. Zoek die mensen niet per se op, maar als je tegenkomt, loop er niet omheen. Dat. En als ze met een vraag bij jou komen, ga niet denken dat zij wel nooit zullen gaan geloven wat jij gelooft. Want dat dacht iemand van mij ooit ook eens. En deze gast, bijvoorbeeld, aan de linkerkant, die zei dat zelf ook ooit. En ik dacht van ja, wie zou je nou eerder in de kerk verwachten, links of rechts, misschien allebei wel niet. Want zoals die gast dan een beetje uit zijn ogen kijkt, denk je ook van tjongejonge, zomaar 100 zomaars. Hoeveel maars kun je wel niet hebben en hoeveel zomaars kun je wel niet hebben. Fred Poort is een vriend van mij en Fred Poort die kwam ik voor het eerst tegen in 1987, op een plein voor de Jan van Schaffelaar-toren in Barneveld. Wie is daar wel eens geweest? Nou, er is er wel één, wel, twee wel eens geweest, een paar zo, drie. En Fred Poort, die toen wat jonger was dan op deze foto overigens, had een heel mooi een of ander legerjack aan met weet ik van allerlei buttons. Van de, toen de tijd was dat, wat was het, ARP en allerlei zaken en weet ik het allemaal. Politiek tegen van alles en nog wat en noem maar op. En Fred die had een grote dikke zonnebril op en ik had het gevoel dat ik zeg maar een soort van op mijn schouder geklopt werd. En zei, kijk eens, daar achter die man, achter dat publiek daar, zit een man op een bankje. Dus ik kijk naar die man op de bankje en zeg, oh nee. Ja. Ik had het gevoel dat ik met hem moest gaan spreken. En ik zei, doe mij alsjeblieft zo'n leuk, lief, klein jongetje of meisje waarmee ik dan over u kan praten. Dat is misschien makkelijker, ik vind het lastig. Nou, dus ik heb geprobeerd dat ten ene male te onderdrukken. En enig moment had ik weer dat gevoel van, kijk nu nog eens. En toen zat hij met twee kleine kinderen. Arjan en Marion zat hij op dat bankje. Die heb ik laten leren kennen natuurlijk. En toen dacht ik, oh, hij is ook papa. Arjan was toen 5, Marion was toen 7. En toen dacht ik, oké, nou, hij is ook papa, dan durf ik het wel. Toen ben ik met hem in gesprek gekomen. En het eerste wat hij zei, Geert Visser, moet je even luisteren. Wat jullie doen, vind ik prachtig, maar ik zal daar nooit kunnen komen. Ik zeg, hoezo niet? Ja, hij zegt, jullie zijn zo lief en zo mooi en zo heilig en dat zal ik nooit kunnen bereiken. Als je wist hoe mijn leven in elkaar zit, ik zou dat nooit kunnen bereiken. En toen zegt hij, bovendien moet je ook nooit proberen om mij te bekeren. Ik zeg, hoezo niet? Dus hij zegt, ja, ik ben ooit eens een keer, was ik een jaar of 19, ben ik met een vriend meegegaan naar een koffiebar in Hilversum. En de derde keer dat ik daar was met die vriend samen, ik vond op zich hele aardige mensen, zei de leider van die koffiebar, van nou, ik zie dat... Vriendse naam ben ik vergeten, maar dat Fred er ook is. En nou, het wordt nu eens tijd, Fred, dat je je hart aan de Heer geeft, dus kom maar naar voren. Nou, dan was hij zo echt gillend weggelopen dat hij heeft gezegd, ik kom nooit meer ergens op geen enkele plek waar ze op die manier met mensen omgaan, zeg maar. Dus dat vond hij verschrikkelijk. Nou, ik heb een jaar of 5, 6 met hem opgetrokken en tot op de dag van vandaag nog steeds wel, hoewel we elkaar de laatste tijd vanwege mijn verhuizing wat minder zien. Maar uiteindelijk is hij inderdaad tegen de Heer Jezus aangelopen. En hoe? We zijn samen naar een concert geweest van Adrian Snell, The Passion. Hij heeft daarna aan mij, toen we thuis bij hem kwamen, nog wat samen gedronken hebben. Heeft hij aan mij gevraagd van, joh, hoe zit het daar en daar mee? Toen zeg ik, heb je ook een Bijbel hier? Er was een Bijbel, die komt op tafel. Ik vertelde daar iets over, sloeg helemaal nergens op, want ze snapten er nog steeds niks van. Dus dat Bijbeltje is blijven liggen op tafel. Hij kon s'nachts niet slapen, is naar beneden gegaan. Heeft die Bijbel geopend, is gaan lezen in een boek. En toen zegt hij op een gegeven moment, achteraf zei hij tegen mij, ja... Dan las ik van een of andere gast en die was echt superrijk en nou, op een gegeven moment overkwam hem van alles en hij raakte zijn kinderen kwijt en heel veel andere dingen. Toen werd hij hartstikke ziek en ja, er kwamen een paar vrienden bij hem en die zeiden de meest verschrikkelijke dingen tegen hem. En uiteindelijk zegt hij dan, maar mijn ogen hebben u nu uiteindelijk gezien. Nou, het ging natuurlijk over Job, hè, zo. En daardoor was hij zo geraakt dat zo iemand de moed had om toch te blijven geloven, dat hij daar ter plekke die nacht, 2 uur 's nachts, 3 uur 's nachts, weet ik het, gezegd heeft, heren, hier ben ik dan. En toen heeft hij 1,5 uur liggen huilen op de grond, gewoon op de grond gelegen. En toen, vanaf dat moment is hij gaan geloven. En dat vind ik zo bijzonder, want ik geloof echt dat mensen hem zo hard nodig hebben. En dat overkomt niet alleen mij, dat kan ons allemaal overkomen. Nou, die rechter daarvan vinden we al sowieso. Kijk, ieder mens wat ik ermee bedoel, ook met dit plaatje, heeft een verhaal. Waarom wordt iemand een prostituee? In dit geval heb ik gewoon gegoogeld, prostituee, kwam dit plaatje naar voren. Ik dacht van nou, heel veel slechter moeten ze niet zijn. Dus dan doe ik maar zo'n plaatje, dat kan nog aardig. Ja, bedoel, hè? Ja, stel je voor, nou ja, goed, in ieder geval. Ik wou het nog een beetje netjes houden. Hè? Ik zat nog in ons denken, zeg maar. Heel goed hoor, heel goed. Maar... En nou ja, ieder mens heeft een verhaal. En ik heb zelf met verschillende prostituees gesproken. Ik heb een goede vriend van mij, Frits, die werkt met prostituees op de Wallen al heel lang om ze daaruit de ellende te bevrijden, zeg maar. Die heeft me vele verhalen verteld. En ik denk van ja, ieder mens heeft zo zijn verhaal waarom die komt waar die gekomen is. Waarom wat die is tot wat die geworden is, enzovoort. Dus ruimte maken, dat zijn belangrijke dingen. Een paar punten wou ik nog daar even over laten zien, is dit. Zoek, net als de Heer Jezus dat deed, naar de leiding en de bewogenheid van de Heer. En de vraag is, ken jij die bewogenheid van de Vader, de Zoon en de Geest? Jezus moest door Samaria gaan. dat was, hè, dat heb ik toen genoemd, aanbidding aan zich. Dus dat betekent dat hij God zo lief had, zijn vader zo lief had, dat hij hem volgde in de opdrachten die daar kwamen. Maar de eerste punt is dus, wil je leiding en bewogenheid van de Heer ontvangen. Het tweede is, kijk, als je nou kijkt naar deze vrouw, als je nou kijkt naar de verhalen van deze mensen, die zijn op verzoek naar vervulling. Ze hebben last van die schaamte, van de schuld. Ze voelen zich uitgestoten, ze voelen zich in een sociaal isolement. En dan is de vraag, kun jij over gewone dingen spreken met de mensen en weet je ook waar ze mee zitten als het ware, of waar ze zitten? Oftewel, heb je interesse in mensen? Heb je echte oprechte interesse in mensen? En realiseer dat ieder mens, net als jij, tegen dezelfde problemen aanloopt die jij ook kunt hebben. Alleen jij weet de weg, u weet de weg, wij weten de weg. En zo mogen we daarover ook met hen spreken. Jezus neemt de vrouw in dit geval mee in de stappen in wie hij is en ook in wie zij is. Dat heb ik natuurlijk even nu terzijde gelaten. Maar de vraag is, ken jij het hart van God zo goed en het verhaal van het evangelie, dat je dat ook daadwerkelijk kunt toepassen op mensenlevens? Is het voor jou zo bekende materie? Iemand heeft eens een keer tegen mij gezegd, ja, als we de Bijbel niet goed kennen, wat hebben we dan uit te leggen? Als je de Bijbel zelf niet leeft, hoe kun je het dan vertellen aan een ander? En dat geloof ik ook. Wij mogen hem zo goed leren kennen, van hart tot hart. En we mogen zijn woord en dus ook zijn evangelie zo goed leren kennen. Overigens heb ik hier van die Nadia Bolz-Weber, volgens mij een keer die zaterdag nadat ik, of die zondag nadat ik daar geweest was, op New Wine was dat, nee, op, hoe heet die club? Hoe? Graceland. Op Graceland, waar ik met een aantal was. Heb ik toen gezegd van, als zij zei dat als het goede nieuws geen goed nieuws is voor iedereen, dan is het helemaal geen goed nieuws. En dat geloof ik ook. Ik geloof dat goede nieuws, het goede evangelie, het goede nieuws, dat dat goed nieuws is voor ieder mens. Hoe zij er ook voor staan in hun leven. En dat er altijd vergeving en herstel is. En dat er altijd ruimte is en dat er altijd een weg is. En dan dit, er is geen veroordeling. Jezus spreekt de waarheid tegen haar, maar blijkbaar zonder haar het gevoel te geven dat hij haar daarop veroordeelt. Dus vervolgens, wat we ook gelezen hebben, gaat ze naar de stad en vertelt wat Jezus haar allemaal heeft verteld over haar leven. Ze zegt niet van, weet je, die ongelofelijke pep, weet ik het allemaal, moet je eens horen wat hij tegen mij gezegd heeft. Nee, hij heeft alles verteld over mijn leven en heeft me toch aanvaard. Heeft me toch genade gegeven, heeft me toch ruimte gegeven. Vervolgens gaan al die mensen dan zelf naar hem toe en zeggen zij, wij geloven nu niet meer omdat het jij gezegd hebt, maar wij geloven omdat we hem zelf gesproken hebben. Dat is het mooie ervan. Geef je die mensen de kans zelf met hem te spreken. Dat is van belang. Durf je zelf ook zwak en open te zijn over de redenen waarom je misschien eerst verstopte en waarom je nu met de Heer Jezus wil leven en wat daar in je leven aanwezig is waarvoor je hem zo hard nodig heeft als het ware. De Samaritanen gaan vervolgens direct naar Jezus. Dit moet zo'n groot wonder zijn dat deze vrouw zo over deze man spreekt. Nou, ik wil je graag, en de Samaritanen zeggen nadat ze Jezus hebben ontmoet, we geloven niet meer in jou, om jouw woorden, maar omdat we hem nu zelf van hemzelf hebben gehoord. En dan is deze vraag, hoe en waar leidt jouw getuigenis tot zegen en verwondering? Is er ruimte bij jou en is er ruimte in onze levens, en in ons leven als gemeenschap, dat we mensen in die kring toelaten? Ook al zijn ze heel anders, denken ze totaal anders, is dat best heel lastig om daar misschien goed mee om te gaan. En genade op genade die ruimte voor hen. Jij bent van grote waarde. Jij bent vrijgemaakt om lief te hebben. Jij bent gemaakt om door je liefde anderen te raken. Jij bent gemaakt om liefde te delen, gastvrij te zijn, verschil te maken. Jij bent gemaakt om anderen het gevoel te geven, jongeren, ouderen, andersdenkenden, mensen die een totaal ander leven hebben, het gevoel te geven erbij te mogen horen. Wij zijn samen het lichaam van Christus. Wij geven handen, voeten, een lach en een traan aan het lichaam van Christus. Wij mogen mensen aanmoedigen om een stap te nemen in hun geloof, om hun leven toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. Wij mogen een plek zijn waar mensen ruimte vinden. Adem kunnen halen. Tot rust kunnen komen. Wij mogen ruimte maken voor God. Wij mogen ruimte maken voor elkaar. En ruimte maken voor hen die buiten zijn. Die hem nog niet kennen. En wij zien voorbij aan de sociale en etnische achtergronden. Wij zien voorbij aan mentale en lichamelijke mogelijkheden. En wij zien mensen zoals God hen wil zien. Dat is onze opdracht. Zoals God hen ziet, mogen wij hen leren zien. En ik hoop dat wij een gemeenschap zijn die ruimte maakt. En dat wij, als we van hieruit gaan, de ruimte voelen om anderen ook weer te raken. Oude mensen, jonge mensen, mensen die buiten de maatschappij staan, mensen die genegeerd worden, mensen die genegerd zijn, mensen die kapot zijn, mensen die heel zijn, mensen die heel lijken, mensen die heel erg kapot lijken. Wij mogen hen bereiken met die liefde van onze God en met dat geweldige verhaal, het goede nieuws van het evangelie. Het evangelie van onze Heer, wat bol staat van ruimte, genade op genade, wat bol staat van liefde. Zo mogen wij mensen zijn die een verschil maken, zoals Hij dat deed. Wees daarin gezegend.